Wij zingen uit de lofzang van Zacharias, het derde en het vierde vers. Uit Johannes, het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 18.
In den beginne was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in de beginne bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt, en zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In hetzelfde was het leven. En het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet begrepen. Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat zij allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden, opdat hij van het licht getuigen zou. Dit was het waarachtig licht, het welk verlicht een iegelijk mens komende in de wereld. Hij was in de wereld, en de wereld is door hem gemaakt, en de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne, en de zijne hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben, dien heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven, welke niet uit een bloede, noch uit de wil des vleeses, noch uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond, en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des een geborenen van een vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen, zeggende: deze was het van welke ik zeide, die na mij komt is voor mij geworden, want hij was eer dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Niemand heeft ooit God gezien, de enige geboren zoon, die in den schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard.
Laat ons ons voor God verootmoedigen en hem om zijn genade bidden. Heere, tot wien zullen we heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. Zend dan dat woord in ons hart, opdat we leven mogen. Doe het ook nu. Nu we voor de tweede maal op deze feestdag voor uw aangezicht gekomen zijn met onze kinderen, om samen te horen naar dat oude en altijd nieuwe woord, dat op de wereld gekomen is, dat vlees is geworden, dat uit uw lippen, dat uit uw hart gegaan is, dat gestalte kreeg in deze wereld. Laat ons onder de overweldigende indrukken van die majesteit, onze nietigheid en onze kleinheid, recht hartelijk en grondig kennen en gevoelen. Laat het zo mogen zijn dat dat woord ons gevangen neemt en dat woord ons schuldig verklaart en dat woord ons doet zien al onze woede en worstelen buiten God. Maar laat dat woord ons ook de poort zijn om binnen te treden in het paleis van uw vrede, van uw zaligheid, waar we beschenen door die zon der gerechtigheid weer verzadigd worden met het goede van uw huis. Heren, misschien zijn er vanavond ook mensen met ons hier gekomen die zichzelf niet blij kunnen maken, maar die toch wachten, bidden en uitzien om eens blij gemaakt te mogen worden. Die weten dat het kerstfeest door u gemaakt is, en dat gij de blijdschap verkondigd hebt, en die met een dorstige ziel daar naar uitgezien hebben, en die zo ook onder de prediking van uw woord zijn nedergezeten. En nu is het waar, heren, dat gij de groten, de hogen, de rijken en de machtigen van de tronen trekt, maar het is ook waar dat gij de nederigen verhoogd, dat wat in stof ligt neergebogen in uw helper vindt. En daar verblijden de engelen zich om, en daar gaan de harten van uw kinderen van zingen, wanneer in de nachten van ons leven dat vuur ontstoken wordt, dat voortkomt uit de innerlijke bewegingen van Gods barmhartigheid. Heere, om de harten die vaak zo bezoedeld en bevlekt zijn van allerlei zonden, onze weg, dat vaak niet meer is dan een dwaalpad, onze levensstudie beantwoorden aan het goddelijk recht dit alles, wanneer gij daarop neer ziet waard om weggeworpen, verstoten en voorbijgegaan te worden. En toch komen we tot u, o heilige God, en toch vragen we het van u, omdat u zelf een weg geopend hebt, buiten onze gerechtigheid en boven waarde en verdiensten, in het offer, in het lijden, in het leven van uw dierbare Zoon, Jezus Christus, waardoor zondaren toch zalig mogen worden. En Heere, mogen die weg vanmiddag ons duidelijk worden, en wil u onze voeten richten op die vrede weg, opdat ook ons aangezicht zijn mocht als reizende naar Jeruzalem, en wij met al uw kinderen van alle eeuwen die smalle weg mogen bewandelen, waar een dwaas zelfs niet op dwaalt, en dat we vanavond iets met Simeon, met Anna, met de herders van die heerlijkheid mochten zien die gij hebt neergelegd in de krinnen. Misschien zijn er onder ons, voor wie het al dikwijls kerstfeest geweest is, net als voor die oude Anna in de tempel. Ze had al zo dikwijls het kerstfeest meegemaakt en ze had Jezus nog nooit gezien. Maar toen kwam het, aan het eind van haar leven. Toen mochten haar verrimpelde en dorre handen haar zaligmaker omhelzen. En toen hebben haar ogen het licht gezien en ze leeft tot in alle eeuwigheid. Misschien zijn er vanavond ook van zulke mensen hier, heren, die het al te dikwijls meegemaakt hebben en die het nog nooit in hun ziel hebben ervaren. Laat dat grote wonder dan ook eens plaatsvinden in de harten van vaders en moeders, van oude grijzaards, mannen en vrouwen, die erbij komen staan en insgelijks de Heere belijden, die in u hun zaligheid vinden, hun zaligmaker, hun verlosser uit alle nood, wiens gebroken ogen het lam Gods mogen aanschouwen, dat arm geworden is om armen rijk te maken. Laat het voor onze jongens en meisjes een echt feest worden, omdat ze in het midden van deze wereld, die de zin van het kerstfeest totaal ontgaat, die banier des kruises zouden hoog houden en ondanks alles spot en smaad zich zouden verlaten op dat eeuwig evangelie van uw genade, opdat ook uit dit geslacht uw naam zou mogen worden vergroot, verhoogd en gebouwd. Heren, laat uw woord ook ingaan in de harten van de kindertjes, opdat ze met ons in die blijdschap verblijd mochten zijn en over dat heil zich mochten verheugen, dat ze het wezenlijke van het kerstfeest leerden verstaan en in hun jonge jaren aan hun schepper verbonden werden, eer de kwade dagen komen. Heren, laat uw woord ook ten zegen zijn voor alle die met ons mogen meeluisteren. Gij kent ze allen en gij weet in welke noden en zorgen, met welke kwalen ze bezet zijn, hoe hun levenskrachten vergaan in hun ouderdom. Ach, laat ze samen eens mogen luisteren met een doorboord oor, met een vernieuwd hart. Gedenk aan ons zoals we voor uw aangezicht zijn. Gedenk aan uw kerk over het rond van de aarde, aan al de nood der christenheid. Laat de fakkel van uw woord branden totdat gekomen, Heere Jezus, op hemels wolken. Wil uw knechten met kracht aangorden, opdat ze staan mogen als priesters tussen het voorhof en het altaar, zeggende, biddende en smekende, spaar uw volk, o God, en geef uw erfenis niet over wanneer ze moede is geworden. Laat ook uw dienstknecht vanavond uw hulp niet ontbreken. Laat hem zo spreken, Heer, dat de gemeente het verstaan zal, dat uw kerk gebouwd werd, dat uw naam, Heere Jezus, verhoogd en verheerlijkt werden, dat we ons samen in aanbidding mochten nederbuigen bij de kribbe en u mochten aanschouwen, u mochten kennen, want daarin is het eeuwige leven. Ga daartoe voorbij al onze zonde en ongerechtigheid. Was onze zielen in die dierbare fontein van Jezus bloed. Doe ons hopen op die goddelijke beloftenissen
die ge in uw dierbaar woord hebt weggelegd voor alle die u vrezen. En laat ons zo samen kerstfeest mogen vieren voor uw aangezicht, om Jezus wil. Amen.
Wij zingen nu uit Psalm 68, het 13e vers.
Dat we u vanmiddag willen verkondigen, is uit Johannes 1, het 14e vers. Het evangelie van Johannes, het eerste hoofdstuk, het 14e vers. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enige geborenen van den Vader, vol van genade en waarheid. Deze tekst spreekt ons dus van het vlees geworden woord. Twee gedachten willen we verder ontvouwen. Ten eerste, we willen erbij stilstaan hoe het onder ons verkeerde. En in de tweede plaats, welke heerlijkheid het ons schenkt. Dus het vlees geworden woord. En dan is onze eerste gedachte, hoe verkeert het onder ons? En in de tweede plaats, welke heerlijkheid schenkt het ons? Daar zijn weinig dingen in deze wereld zo bekend als het kerstfeest. U weet het, bijna in alle landen zeker, de landen waar het christendom geweest is of nog is, daar wordt in alle steden, alle dorpen, alle huizen toch wel enigszins min of meer over het kerstfeest gedacht, gesproken, daarheen geleefd. Het wordt, al is het soms op puur wereldse wijze, toch herdacht. Maar het is met deze waarheid als met zoveel waarheden in de Heilige Schrift, die gemeengoed en mensen geworden zijn, geldt ook van deze waarheid, zeg ik, dat de natuurlijke mens in de zin van het kerstfeest altijd weer mistast. En dat hij het wezenlijke van het kerstfeest niet ziet, altijd weer voorbij gaat aan de inhoud van het grote kerstgebeuren. Dat komt omdat het kerstfeest, het kerst feit geloofd moet worden om wezenlijk kerstfeest te kunnen vieren. En dat geloof
dat zegt het woord, dat is niet alles. Het geloof, dat is het geloof daaruit verkozen. Dat geloof, dat komt uit de hemel, dat werkt God door de prediking van het woord in de harten van degenen die dat woord horen en dat woord doen. Dat zijn Gods beminden, Gods kinderen. Het evangelie, zeg ik, dat moet geloofd worden. Pas als het geloofd wordt, kerstfeit geloofd wordt met ons hart, dan begint ook het kerstfeest werkelijk een aanvang te krijgen in ons leven. En u weet het, geloven, dat is niet iets alledaags. Geloven, dat is iets wonderlijks. Dat is iets goddelijks. Dat is iets hemels. Geloven, dat is zulke wonderwerk dat je staat op een rots in het midden van de baar. Je ziet het niet. Je kan het niet aanwijzen met je handen of met je ogen. En toch, je staat erop. Je voelt het. Je ziel staat er vast op. En de wind waait. En de slagregen valt neder. En de orkanen gaan over je heen. En toch, je staat. Dat is geloof. Je staat vast. Je staat op God. Op zijn woord. Geloven, dat is jezelf volkomen prijsgeven. Dat is wanhopen aan jezelf. Dat is voor jezelf, voor je eigen voornemens en voor je eigen werkzaamheden geen cent meer geven. En toch, en nochtans, vertrouwen. Vertrouwen op God. Vertrouwen dat het zeker goed komt. Vertrouwen dat geen hel en geen duivel, geen zonde en geen wereld je scheiden zal van de liefde van God. Dat is geloof. Kan zwak zijn, kan heel sterk zijn, maar dat is dan toch de wezenlijke inhoud van het geloof, zij zwak of sterk. Geloven, dat is met een vol schuldregister, weten, vrijgesproken te worden. Geloven, dat is, al is de nacht van je leven zwart van de zonde, toch zeggen met je hart, en ik zal hem in gerechtigheid aanschouwen. Ik zal mijn koning zien, want hij heeft mijn ongerechtigheid weggedragen en het handschrift der zonde, dat tegen me wat, aan het kruis genageld. Kijk, dat geloof, dat doet ons kerstfeest vieren. En tot versterking van dat geloof beluisteren we het woord van de adelaar onder de evangelisten, Johannes. Johannes, hij begint zijn evangelie niet bij de kribbe, bij de herders, bij de aankondiging van de geboorte, maar hij begint het evangelie in de eeuwigheid. Hij zegt dat Christus in deze wereld gekomen is. Christus, het woord, dat is omdat God hem daartoe heeft voorbereid. En hij stijgt al hoger en hoger en hoger. En hij zegt, in de beginnen was het woord. Het woord. Jezus Christus, de Zoon van God. En het woord was God. En het woord was bij God. Dit was in de beginnen bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt. En zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In hetzelfde was het leven. En het leven was het licht der mensen. Daar begint Johannes. Hij begint te spreken van Jezus Christus als van het woord. Het ongeschapen woord. Waardoor God alles gemaakt heeft. En dan zegt hij, alles wat is, dat is door Jezus Christus. En dan gaat hij verder. En dan zegt hij, dat licht, dat is in de wereld gekomen. In de duisternis. In het vlees. In de zondige wereld. En zegt hij, zijn ze er blij mee geweest? Ze zijn er niet blij mee geweest. Ze hebben het licht niet willen ontmoeten. Ze hebben hun ogen moedwillig dicht gedaan voor het licht. Waarom, zegt hij?
Ze hebben meer opgehad met hun zonde. Ze hebben meer opgehad met hun leventje als dat ze op hadden met Christus. Ze hebben het licht moedwillig buiten gesloten. De duisternis heeft het licht niet begrepen. Is Jezus dan te vergeefs geboren? Zal er dan niemand zijn die zich in dat licht verheugt? Zal dan zijn komst in de wereld voorbij gaan zonder dat iemand het bemerkt? Nee, zegt hij. Zo zal het ook niet zijn. Want wij hebben zijn eerlijkheid aanschouwd. Wie zijn die wij? Nou, dat zijn diezelfde als waar ik straks van zeg, de gelovigen. Dat zijn degenen die geloven. Dat zijn degenen die dwars door die duisternis, dwars door die zondenacht, dwars door dat zondige heen, het licht gezien hebben. God heeft het ons geopenbaard, zegt hij. En hij heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien. En het was een hemelse heerlijkheid. Het was een zaligende heerlijkheid. Het was vol van genade. En het was vol van waarheid. Hij noemt in onze tekst Jezus Christus het woord. Hij zegt, en het woord is vlees geworden. Waarom noemt hij hier de Heere Jezus het woord? Nou, we kunnen dat wel enigszins begrijpen als we ons bedenken de macht van het woord. Dat is ook onder ons zo. Welke macht heeft het woord? Het woord kan meer doen dan 1000 soldaten. Eén woord kan een wereld in vlam zetten. Eén woord kan een oorlog doen ophouden. Welke macht heeft het woord? Ten goede, maar ook ten kwade. In het woord komt de mens in zijn geslotenheid naar buiten. Ik zou nooit weten wat u dacht als u niet tot me sprak. En u zou nooit weten wat ik dacht als ik geen macht had over het woord. Maar door dat woord openbaren we het innerlijke van ons zijn. Nooit volmaakt. We moeten er rekening mee houden. In deze zondige wereld dat woorden altijd maar gebrekkige voertuigen zijn van onze gedachten. Daarom komen er ook zoveel misvattingen en verkeerd begrijpen voort onder de mensen. Omdat woorden ten diepste nooit voor 100% onze gedachten kunnen vertolken. Dat houdt ook allemaal verband met onze zonde. We kunnen zelfs ook moedwillig andere woorden spreken als dat er gedachten in ons hart zijn. Maar goed, daar heb ik het nu niet over. Dat is helaas door de zonde in ons leven zo geworden. Zo was het niet. Adam had van God als een koning het woord gekregen om met dat woord macht te oefenen over al het geschapene. En zijn woord was gelijk aan zijn hart. Er was geen verschil. Nu, als u dat dus even vasthoudt, dat wij dus met het woord de diepst van ons zijn openbaren, dat het woord van een koning met macht is, en dat het woord van een wijsgeer eeuwenlang een bepaalde levensbeschouwing op de volkeren drukken kan, dan beseft u hoe machtig dat het woord is. Nou, zo zegt Johannes, treedt God nu ook naar buiten uit zijn goddelijke heerlijkheid en uit zijn goddelijke macht en uit zijn goddelijke barmhartigheid en liefde. En hij maakt in het woord het binnenste van zijn hart bekend. God treedt dus naar buiten in het woord. God bezoekt deze wereld met zijn woord, zegt Johannes. Dat is het grote wonder van Bethlehem. Dat God in Bethlehem gezegd heeft voor alle geslachten en voor alle mensen, dit is mijn woord, hierin treedt mijn gedachte naar buiten. God zegt in de kribben van Bethlehem, kijk eens mensen, zo ben ik. Zo ben ik. Al had God nooit een woord gesproken en alleen dit woord in de kribben gelegd, dan zou God
de innigste gedachte van zijn barmhartigheid in dat woord op de aarde geopenbaard hebben. Daarin heeft God alles gezegd, ten laatste vervuld in zijn enige zoon. U weet, onder het Oude Testament heeft God ook veel gesproken. Beloofd, Abraham heeft begeerd zijn dag te zien, Jacob heeft naar hem uitgezien, David heeft van hem gezongen. En de profeten, ze hebben allen op hun eigen wijze van hem geprofeteerd, die komen zal. Maar dit was Gods laatste woord. Dat was het woord waarin God alles gezegd heeft, wat hij te zeggen heeft, aan een wereld verloren in zonden en schuld. Dat woord, dat is vlees geworden, zegt de apostel Johannes. Het woord is vlees geworden, wat wil dat zeggen? Als u hier leest dat het vlees geworden is, dan moet u niet in de eerste plaats denken aan het vlees dat begeert tegen de geest. Het vlees dat de wet niet onderwerpt, dat zondige in de mens, wat vlees genoemd wordt tegenover geest. U moet ook niet denken aan de lichamelijke substantie tegenover de beenderen. Een lichaam bestaat in beenderen en vlees. Nee, als hier staat het woord is vlees geworden, dan betekent dat hetzelfde alsof er stond, Jezus Christus is mens geworden. Maar dan niet mens zoals Adam mens was voor de val, maar mens geworden zoals Adam mens was na de val, met een door de zonde verzwakte menselijke natuur. Als een kind dat huilen kon, dat schreien kon, als een kind dat opgevoed moest worden, als een kind dat de hitte van de zon en de koude van de nacht moest dragen, als een kind dat straks op zou groeien in een wereld van pijn en smart en moeite en verdriet. Vlees dat pijn kan lijden, dat honger kan lijden, dat dorst kan lijden. Het woord is vlees geworden, dat bedoelt de apostel Johannes. En dat is het wonder waar hij sprakeloos onder geworden is, dat het woord vlees geworden is, dat God zijn enige geboren in de wereld heeft ingebracht. Hij die de troon en de kroon van zijn vader vaarwel gezegd heeft. Hij die het paleis van Gods heerlijkheid heeft verlaten. O, hij had het daar zo goed. Hij was spelende voor het aangezicht van zijn vader. En zijn vermakingen waren met de mensenkinderen. Hij had het zo goed. Maar hij is op deze lage, gevloekte, zondige, donkere, koude wereld gekomen. Daar is hij van een vader opgezonden, maar daar is hij ook op nedergekomen uit eigen gehoorzaamheid, uit eigen vrije wil. Ik stel mijn leven, zegt hij, voor mijn schapen. Niemand neemt het van me, ik leg het van mezelf af. Zo kwam hij in deze wereld. Nu, dat was ook het herkenningsteken van de herders toen ze kwamen nadat ze de boodschap van de engelen gehoord hadden. Die engelen die hebben tegen die mensen gezegd dat ze niet behoefden te vrezen. Toen de boodschap Gods tot hen kwam, toen vreesden ze. Dat waren mensen die konden nog vrezen. Die konden nog bang zijn. Er zijn weinig mensen meer die bang kunnen zijn voor God. Dat brengt de tijd mee. De verschrikkelijke afval. We zijn bang voor de atoombom geweest misschien. We zijn bang voor het ineenstorten van de economie. We zijn bang voor salarisverlagingen en we zijn bang voor, ach kom, waar zijn we al niet bang voor, maar wie is er bang voor God? Wie vreest er nog voor een boodschap uit de hemel? Wie beeft er nog en wie zit er nog wanneer die het woord van God leest? Waarin staat dat de mens is gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Wij grauwe mensjes van elke dag, gewone doodgewone mensjes van eten en drinken en wonen en kleden. In kleden, we kunnen niet meer bang zijn voor God. Dat is een vreselijk manco. Dat is het gevolg van de verwereldlijking, van de secularisatie, van het materialisme. We kunnen niet bang meer zijn voor God. Maar die mensen die waren dan nog bang voor God, die vreesden nog. En tot deze mensen komt het woord, je hoeft niet te vrezen. Waarom niet? was er in die herders iets wat hun vrezen zou kunnen stillen, waarom ze reden gegeven hadden dat ze niet behoefden te vrezen? Oh nee, als de boodschap van genade komen moest uit het leven van de herders of van mij of van u, dan was het wel voorgoed verloren. Maar God heeft uit de hemel vrede gekomen. En God heeft blijdschap verteld aan die mensen, die er niet toe in staat waren om het te ontvangen, omdat ze maar gewone mensen waren. Harde werkers, nachtarbeiders, met het eelt in der handen, die de wacht hielden bij de kudde. Nou, en wat was nu het wonder? Dat zij mochten zien dat het woord vlees geworden is. En waarin hebben ze Christus nu herkend? Wel dat hij vlees geworden was. En dat hij lag in een kribbe. Vlees geworden. Dat was het teken, zei die engel. Ge zult het kindeke vinden. In doeken gewonden. En liggende in de kribbe. En als ze dan straks gaan zoeken in Bethlehem, dan vinden ze het kindeke. Liggende in de kribbe. Dat was het teken. Dat teken dus van de vleeswording. Dat hij ligt in de kribbe. Hè? Die armoede, dat afleggen van zijn hemelse glorie en van zijn hemelse heerlijkheid. Dat onze één worden, dat kind worden met de kinderen. Dat huilen en schreien en dat dragen van de last des levens. O, was hij gekomen als een koning. Was hij gekomen met zijn tienduizenden van heilige engelen. Dan had hij onze borg en onze middelaar, onze zaligmaker en onze verlosser niet kunnen zijn. Niemand had tot hem durven naderen vanwege de glans van zijn heerlijkheid. Maar dit is het, dat God zijn zoon vlees deed worden. En nu mogen ze komen, de Simeons en de Anna's en de herders en alle verloren mensjes die geen raad en geen uitweg meer weten. Alle mensen voor wie het leven een grote bittere teleurstelling geworden is. Alle mensen met een hart vol zonde en vol ongerechtigheid. Alle mensen die zichzelf niet meer kunnen helpen. En die zichzelf geen feestkleed meer kunnen weven. Die mogen komen, want het woord is vlees geworden. Vlees in de zin van vernederd. Van onze een. Van de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebben. Gekomen onder de wet. Zodat hij degene die onder de wet zou zijn verlossen zouden. Begrijp u? Dat is het wat Johannes erin bedoelt als hij zegt, en het woord is vlees geworden. En dan zegt hij van dat vlees geworden woord, en heeft onder ons gewoond. En dan weet u misschien wel, dan wordt er hier een woord gebruikt dat u vertalen kunt met tabernakelen. Terecht hebben de oude getrouwe schriftgekleiders hier een aanleiding in gevonden om terug te denken aan die eerste tabernakel, als er staat, en heeft onder ons getabernakeld. Hij heeft zijn tabernakel onder ons opgezet. U weet wel wat de tabernakel was, hè? De tabernakel, dat was de tent des Heren onder zijn oude bondsvolk. Toen de Heren in de woestijn zijn volk geleid had, heeft hij het goed gedacht om onder hen te wonen in een tent. De Heere zei, mijn volk woont in een tent, ik wil ook in een tent wonen. Zo'n gewone, grauwe tent, waar je aan de buitenkant niks, geen heerlijkheid en geen sieraad aan ziet. Er was wel sieraad, en er was wel heerlijkheid, maar dat was binnen in die tent. Binnen in die tent, vooral in het heilige der heiligen, dat was de Shechina, die heilige wolk, waarin God woonde, waag het niet. Waag het niet, o volk van Israël! Om het gordijn naar dat heilige der heiligen op te slaan, want er zal vuur uitgaan. Van het aangezicht des Heeren, de hoge priester, één keer jaars, en dat niet zonder bloed, die mocht als door een nevel van rook, de heerlijkheid des Heeren aanschouwen. Zo was het onder het Oude Testament. Maar goed, al was de heerlijkheid verborgen, die heerlijkheid was er dan toch. En die heerlijkheid die was dus besloten in die grauwe, donkere tent, die wat zijn kleur en zijn uiterlijk betrof, nou niet zo ontzettend veel verschilde van de tenten van de kinderen Israëls. Zo heeft God onder het Oude Testament bij zijn volk getabernakeld. Want ze woonden in de woestijn. Maar, al was er dan ook weinig moois aan de buitenkant van die tent te zien, die tent was toch van wezenlijk belang in het midden van het volk van Israël. O Israël zonder tabernakel, was een verloren volk, schapen die geen herder hadden. Wat zouden, moet u eens indenken, als ze geen tabernakel gehad hadden. Want in die tabernakel, zeg ik, daar woonde God. In die tabernakel, daar werden de wetten gegeven aan Israël. Daar werd het sein gegeven van optrekken of stilstaan. Van aanvallen of verdedigen. In die tabernakel, daar werden de zaken van Israël beslist en beslecht. Daar woonde God. Daar was het hart van Israël. Van daaruit regeerde de Heere zijn volk. De sterkte van Israël lag in de heilige die in het midden van hen woonde. In die tabernakel. Dat heeft de gelovige Israëliet verstaan. Vandaar zijn blijdschap. Wanneer hij naar die tabernakel ging. In die tabernakel, daar werd ook de verzoening teweeg gebracht. Daar werden dagelijks de lammeren geslacht voor Gods aangezicht. Dat was het offer. Wel nu, zo staat er van de Heer Jezus Christus. En hij heeft onder ons getabernakeld. Hij heeft onder ons zijn tabernakel geplaatst. Gewoon onder ons, midden in de woestijn van dit leven, komt Jezus wonen. Dat is nu het grote, het heugelijke feit op het kerstfeest. Dat Jezus onder ons is komen wonen. Vlak bij ons. En nu hoor ik sommige kinderen zeggen, ja maar wij wonen toch niet meer in tenten. En wij leven toch niet meer in de woestijn. En waar is dan die tent waar Jezus woont, waar God in woont? Luister. Het leven van de gelovigen, ik heb het vanmorgen met nadruk gezegd, is een wereldvreemd leven. Het leven van de gelovigen hier op aarde is nog altijd een gaan door de woestijn om Jezus wil. Ik ben een vreemdeling op deze aarde. Dat zegt de dichters van het Oude Testament, maar dat zeg ik ook. Dat zeggen ook de gelovigen van het Nieuwe Testament. We hebben hier geen blijvende stad. We hebben hier het land der rusten niet. We zijn slechts pelgrims en we trekken voort naar het land van Emmanuel. We zijn vreemdeling bij God. Dus ons leven is wel degelijk een reizen door de woestijn. Ja, zeg je maar waar woont God dan? Wel, de Heere Jezus woont, en ik gebruik de woorden van Calvijn. Hij woont onder ons in het gewaad van zijn woord. Waar zijn woord gepredikt wordt, daar spant hij zijn tent. Daar woont God zelf. Daar woont hij midden onder ons. Zo heeft hij onder ons getabernakeld, zegt Johannes. En zo tabernakelt hij nog onder ons. Hij heeft onder ons gewoond. Hij is niet ver van een iegelijk van ons. O, dat is dat machtige verschil tussen Oud en Nieuw Testament. Toen moesten de stammen om ons stop om voor het aangezicht van de Heere te verschijnen. Maar nu heeft de Heere gezegd onder het Nieuwe Testament, de ware aanbidders, ze mogen nederbuigen. En ze zullen God vinden in die hem in geest en in waarheid aanbidden aan al de plaatsen van zijn heerschappij. Niet meer te Gerizim, zegt hij tegen die Samaritaanse. En niet meer te Jeruzalem, maar buig je knieën maar. Overal waar je hart met nood bezwaard is. En dan is daar de tabernakel God. Dan zult ge daar God vinden in Jezus Christus. Hij heeft onder ons gewoond. Onder ons. En u weet wat Israël was. U hebt het zondag gehoord. En u wist het natuurlijk al. U weet hoe Israël het eraf gebracht heeft. Trouweloos, murmurerend, tegensprekend volk. 40 jaar, zegt de Heer, heb ik verdriet gehad van dit volk. Ze hebben de afgoden meegedragen door de woestijn, terwijl het manna uit de hemel regende en ze water dronken uit de steenrots. Wel nu, we hebben het er nog niet veel beter afgebracht. Ik vind tenminste van niet. God heeft van ons ook verdriet, altijd weer opnieuw. We zijn het altijd weer opnieuw oneens met God en we murmureren altijd weer opnieuw tegen de Heer en tegen zijn gezalf. En toch zegt de Heer morgen, dan zult ge des Heeren heerlijkheid zien. Terwijl ge tegen mij gemurmureerd hebt. Hij laat het ons zien. Hij zegt, ik kom midden onder u wonen. Kom onder uw tabernakel. En dat doet hij ook, geliefden. Dat doet hij nog. O, dat is het grote voorrecht. Dat nu, onder het Nieuwe Testament, overal, waar mensen hun handen vouwen en hun harten tot God opheffen. In de woestijn van dit leven, hoe ze ook tegen God gemurmureerd hebben, er een plaats is waar het offer voor God gebracht is, waar de verzoening teweeg gebracht is, waar ze vrede mogen bekomen met God. Zitten ze in moeite bij deze tabernakel Israël? Weten ze niet of ze op moeten trekken of zich moeten verdedigen bij deze tabernakel Israël? Weten ze de weg niet door dit moeitevolle leven? Hier is de overste leidsman hun zaligheid. Als je wijsheid ontbreekt, zegt hij, begeer het van mij, ik geef mildelijk. En ik verwijt nooit, hij heeft onder ons gewoond. Zolang als hij op aarde was. Ja, toen. Wat hebben de discipelen veel onderwijs van hem ontvangen? Wat hebben ze hem lief gekregen in de woorden die hij tot hen sprak? Wat hingen ze aan zijn lippen wanneer hij ze de boodschap der verlossing bracht? Maar ook nadat hij van hen gescheiden is en hen zijn heilige geest gegeven heeft. Hij heeft onder ons getabernakeld, zegt Johannes. Dat heeft hij ervaren. En Paulus en Petrus en Jacobus en al de apostelen en al de vrouwen en alle die hem lief gehad hebben. Wel nu, nadat hij naar de hemel gegaan is, heeft hij zijn bediening niet minder heerlijk gemaakt onder ons. Ook nu, tabernakelt hij onder ons, elke zondag opnieuw. Heb je raadselen? Heb je zorgen? Heb je moeite? Kan je het alleen niet meer aan in dit leven? Buigt je ziel zich in zich te neder? Verheft Gods gerechtigheid zich in je hart? Heb je geen helper? Ben je bang om te sterven? En al deze vragen en al deze raadselen, die wil hij oplossen. Naar deze tabernakel heen dan. Naar dit huis, deze tent. Ach, het is waar. Het is nog zo als onder Israël. Er is aan de buitenkant niet veel aan te vinden. Er is aan de buitenkant niet veel glorie en niet veel heerlijkheid aan te zien. Een kerkdienst. Samen bidden, samen zingen, samen het kerstfeest houden. Wat is er voor nieuws aan? Wat is er voor heerlijkheid aan? Wie kan daar nog blij mee zijn? Weet je wie er blij mee zijn? Degenen die geen helper hebben. Degenen die het zelf niet meer kunnen. Degenen die met een hart vol schuld, vol zonde aan het tobben zijn om gerechtigheid, genade van God te mogen krijgen. Mensen die alleen niet meer door het leven kunnen. Voor die is het waar dat hij nog steeds onder ons tabernakelt. Dat hij nog steeds onder ons woont. Zo heeft hij het waar gemaakt. De kerstnacht. En hij heeft onder ons gewoond. Hij heeft zijn tabernakel onder ons opgericht. En ik nog eens, het is voor de herders geen ergernis geweest. Het is juist het herkenningsteken geweest. Dat die tabernakel maar zo glansloos was van de buitenkant. Dat hij er lag in een kribbe. Ze hebben des te scholen de heerlijkheid van het kind mogen aanschouwen. En al gaat Christus nog steeds in het zwart onder ons. Al draagt hij nog steeds het kruis. Al is hij nog steeds de man van smart. Al wordt hij nog steeds versmaad door de wijsheid der wereld. Het is ons een reden te meer om ons te houden aan hetgeen we van hem gehoord hebben. En om bij hem te schuilen. Want ach, indien hij nu reeds kwam in zijn grote kracht en zijn heerlijkheid. We zouden hem niet durven ontmoeten. Maar nu die nog steeds onder ons tabernakelt. Als de man van smarten die zegt, mijn juk is zacht en mijn last. Die is licht. Leer van mij. Dat ik zachtmoedig ben. En nederig van hart. En ge zult rust vinden. Voor uw ziel. Leer van mij. Dat ik geboren ben in een beestenstal. Nu zeg ik ach kom. Laat je niet terugschrikken. Door zijn heerlijke naam. Laat je niet terugschrikken door het verborgene. De glans van zijn heerlijkheid die binnenin hem is. Hij heeft onder ons getabernakeld als onze eend, als een raadsman, als een herder. Hij stootte niemand af die tot hem kwam. Zo goddeloos kon iemand niet zijn. En zo verscheurt het leven niet. Ze kwamen tot hem en hij bogen zich over neder. Het hardste woord dat hij sprak gaf heen en zondig niet meer. Dat was het. Zo heeft hij onder ons getabernakeld, zegt Johannes. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des één geborene van de Vader. Toch heerlijkheid dan? Ja, toch heerlijkheid. Ik zei straks, de heerlijkheid van de tabernakel was binnenin. Dan mocht alleen de hoge priester maar ingaan en iets van die heerlijkheid zien. De rest van het volk mocht er ook wel van horen, mocht er van meegenieten, maar ze mochten het nog niet zien. Want onder het Oude Testament was God nog niet verzoend. Het bloed was nog niet gebracht. Maar als het bloed gebracht is, als het lam Gods geslacht is, als hij op de kruistop het uitgeroepen heeft, het is volbracht, dan zegt God, kom maar, verweesde en verdwaalde, kom maar door het gescheurde voorhangsel, aanschouw maar de heerlijkheid des Heren. Die heerlijkheid des Heren, dat is die wolk, die glanzende wolk waar God in woont, zei ik. Boven het verzoendeksel, onder het Oude Testament, zeg ik, mochten ze het niet zien. Maar nu onder het Nieuwe Testament, nu omschijnt de heerlijkheid des Heren, de herders, in de velden van Bethlehem. En nu mogen ze komen. Nu mogen ze aanschouwen. De kerk van het Nieuwe Testament is door God verhoogd om koning en priester te zijn. Ze mogen allemaal in het heilige der heiligen binnenkomen door het gescheurde voorhangsel. En ze mogen allemaal de heerlijkheid des Heren zien. Wat is dan die heerlijkheid des Heren? Ach, dat is het geheim van de verlossing door het kruis van Christus. Laat ik het zo eens heel eenvoudig mogen zeggen. Dat is, als je nou dwars door die doeken heen kijkt. En dwars achter dat kruis. En achter die versmaadheid. En je ziet daar het bloedend hart van het Lam Gods. Je ziet daar de gerechtigheid Gods neergedaald. In het offer van zijn dierbare zoon. Je ziet daar hoe God hem treft. Terwijl hij u, mij, had moeten treffen. Dan gaat die heerlijkheid des Heren in dat stemmeloos lam voor ons op. Dan gaat die glans van Gods gerechtigheid waar wij niet voor bestaan kunnen. Dat wordt ons als een vuur der liefde. Dat de stomme sprekende maakt. Die glans van Gods gerechtigheid waar we zo bang voor kunnen zijn. Die heerlijkheid des Heren. Waar het volk van zei, oh dat God niet meer tot ons spreken. Maar dat Mozes tot ons spreken, want wij allen vergaan. Ze konden die heerlijkheid des Heren niet dragen. Maar Johannes zegt, wij hebben die heerlijkheid des Heren gezien. We hebben de bliksem zien inslaan. Vlak naast ons. In Jezus. In hem die onder ons getabernakeld heeft. En toen is het oordeel weer gekeerd tot gerechtigheid. We hebben die man van smarten zien sterven om onze zonde. Toen hebben we de heerlijkheid des Heren gezien. Toen hebben we gezien hoe dat God op Golgotha gerekend heeft met een verloren wereld. Toen hebben we ook gehoord hoe dat er vrede op aarde gekomen is, omdat er weer ere voor God was. Ere voor God, die in de hoogste hemelen woont. In Jezus Christus. We brengen God geen eer meer toe. Nooit meer. We zijn verleerd. Ons hart is boos. Zondig. Verdwaasd. En verkeerd. Kan geen mens God de eer meer toebrengen. Dat kan alleen. Wanneer we weer nieuwe mensen geworden zijn. Ach, misschien topt u ermee. Misschien is het probleem van uw leven. Dat u zegt. Ik zie dat de Heer zo eerwaardig is. En ik zie dat ik zelf zo'n eerover ben van God. Hoe wordt het toch anders? Hoe wordt het toch anders? Misschien topt u eronder. Misschien zucht u onder dat kruis. Wel nu, God heeft voor zijn eer gezorgd. Hij heeft al zijn deugden verheerlijkt. en hij heeft zijn gerechtigheid vlekkeloos en ongeschonden tentoongesteld in het vlees geworden woord. Maar kom dan, weiger dan niet langer om met die gerechtigheid uw naaktheid te bedekken. Weiger dan niet langer om uw eigen gerechtigheid weg te werpen. Kom dan met haast. Laat dan uw schaapjes voor ditmaal in de steek. Kom dan om aan te bidden, daar in Bethlehem, bij dit lam Gods die nog heden onder ons woont. Knielt dan op dit ogenblik voor het aangezicht van uw God met uw ganse hart en buig u met uw verloren ziel voor hem neder en dan zal de heerlijkheid des Heren voor u opbloeien. Dan zult ge zeggen, dat kind, dat is mijn koning. Deze God, dat is onze God, eeuwiglijk en altoos. En hij zal ons geleiden tot een dood toe. Hij heeft zijn leven gesteld voor de schaap. O, dan zal die liefde tot hem in uw zielen opbloeien. Zo groot, zo heerlijk, zo rijk, zo hemels, zo aanhoudend, dat het uw ziel vervullen zal, gelijk de ziel van de herders vervuld is. Dan zult gaan alle verkondigen dat hij uw vrede is en dat hij uw gerechtigheid is. Dan zult ge zijn naam uitroepen voor God, voor de duivelen, voor de engelen en voor alle zondaren, opdat ze in hem zouden geloven. Ja, dit is een getrouw woord, zegt Paulus tegen Timotheus. Dit is een getrouw woord. En het is aller aanneming waardig dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Ik zeg het u in de naam van de Heere. Het is een getrouw woord. Getrouw, zo getrouw als dat God zelf is. En het is aller aanneming waardig. Want het is uit de mond van de Heere gegaan. Als u dit woord niet aanneemt, dan zult u voor eeuwig onder alle leugenwoorden verstikken. Maar dit woord is aller aanneming waardig. Dat Jezus Christus in de wereld gekomen is. Dat het woord vlees geworden is. En dat hij in de stal is neergelegd. Opdat gij in die stal zou mogen komen. Met de vuilheid van uw zonde. Met de verdorvenheid van uw hart. Om aan te bidden aan zijn voeten. En uit zijn gerechtigheid uw eeuwige heerlijkheid te zien opbloeien. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, zegt hij. Een heerlijkheid als des enige geboren van de Vader. Johannes zegt, we hebben die heerlijkheid gezien. We hebben die heerlijkheid aanschouwd. Die heerlijkheid. O zeker, er zijn ook in het leven van Johannes vele raadselen geweest. Denk maar eens, hoe hebben de discipelen getopt met het kruis. Ach, ze hadden de Heere oprecht lief, maar van dat kruis verstonden ze niets. Ze hebben gezegd, gij zij de Christus, de Zoon des levenden Gods. En Jezus heeft gezegd, vlees en bloed heeft het u niet geopenbaard. Maar mijn Vader die in de hemelen is. En toch ze verstonden van het kruis niets, maar ze zijn hem toch trouw gebleven. Want ze hebben iets van zijn heerlijkheid gezien. En als je nou iets van die heerlijkheid, van Gods barmhartigheid ziet, in dat vlees geworden woord, in die dierbare Christus, dan kan je toch niet meer met de kinderen deze wereld leven op de puinhopen van alles wat vergankelijk is. Maar dan zeg je met Johannes, het was een heerlijkheid als de enige geboren van de Vader. En het was vol van genade. En het was vol van waarheid. Daarvan een enkel woord. Nadat we gezongen hebben uit de lofzang van Simeon. Zo laat gij hier uw knecht. Naar het woord hem toegezegd. Thans henen gaan in vrede. Nu hij uw zaligheid zo lang door hem verbijt gezien heeft op zijn benen. Een licht zo groot, zo schoon gedaald van s hemels troon. Straalt volk bij volk in de ogen, terwijl het het blind gezicht van het heidendom verlicht en Israël zal verhogen. De lofzang van Simeon. Johannes zegt, we hebben hem gezien, vol van genade en vol van waarheid. Zo zongen we van Simeon. Toen hij dat kind zag, toen heeft hij hem gezien, vol van genade en vol van waarheid en licht. Tot verlichting der heden en tot heerlijkheid van zijn volk Israël. En toen was het voor Simeon genoeg. Toen zei de Heere, nu is het genoeg. Als ik dat licht mag zien, als ik die heerlijkheid des Heeren mag aanschouwen, laat het dan genoeg zijn. Dan kon voor Simeon de tempel, de priesters, de offeranden, de altaren, dan kon alles en alles worden weggenomen, want het was alles in hem vervuld. Vol van genade en vol van waarheid, zegt Johannes. Ja, vol van genade. Zo is hij gekomen. Ik heb straks gezegd, hij kwam niet met paarden en wagens, met een zeer groot heer. Maar hij kwam vol van genade. Genade was op zijn lippen uitgestort. Van kind totdat hij stierf aan het kruis, was het ene stroom van genade. Zelfs toen die aan het vloekhout gehangen werd, riep hij het uit, Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Zo verloren kon iemand niet zijn. Zo doodziek kon iemand niet zijn. Met zulke schuld beladen kon iemand niet zijn. Of er was bij Jezus een woord van genade. O, zo is het nog. Nog. Zo zal het niet eeuwig blijven. Niet eeuwig, hij heeft gezegd. Straks wordt de deur gesloten. Straks wordt de deur gesloten. Nu is het nog de tijd der genade. Hij is nu nog vol van genade. Genade en waarheid gaan voor zijn aangezicht heen. Straks dan komt hij zelf. Dan komt hij zelf met grote kracht en eerlijkheid. Dan is de tijd der genade voorbij. Nu is het nog de tijd dat hij u toeroept. Knielt. Knielt. En ge zult bij hem ontferming vinden. Kom. Wat zwerft ge buiten hem om? Wat zoekt ge een andere God buiten Jezus? Daar is er geen. Wat bent u bezig om u te pleisteren met loze kalk? Uzelf te versieren als een kerstboom. De lichtjes gaan toch uit. Straks verdort alles wat geen wortel heeft. Maar bij hem. Bij hem is het leven. Aan zijn voeten. Raak. Raak alleenlijk de zoom van zijn kleed slechts aan. Zie op hem. Met uw verdorde ogen. Raak hem aan. Kom tot hem. Met uw melaatse handen valt voor hem neer. En bid indien ge wilt. Gij kunt mij reinigen. Roep tot hem. Zonen Davids, ontferm u mij. Of heb u geen genade nodig? Denkt u het zelf wel te kunnen rooien? Meent u dat het wel mee zal vallen? Als u straks in het gericht zult staan. Zijn uw gerechtigheden genoegzaam? Om u een kleed te weven, waarachter ge schuilen kunt voor het oog van hem die naar waarheid ziet. O, meen het niet, zonder Jezus, zonder die gerechtigheid, zonder zijn genade staat ge naakt en alleen. O, vlucht toch om uw levenswil. Verlaat alles wat u begeerlijk schijnt, totdat ge hem gevonden hebt. Totdat uw oog hem aanschouwt. Hij is er nog. Hij tabernakelt onder ons. O, de herders, ze zijn opgestaan. Met haast. En ze zijn gegaan. En er staat. En ze hebben hem gevonden. Ach, die zo komen. Die vinden altijd. Want hij zegt, eer dat ze roepen. Zal ik ze antwoorden. Als ze nog spreken. Zo zal ik horen. Omdat hij vol is van genade. Van genade. En van waarheid staat het. Waarheid tegenover de schaduw van het Oude Testament. Toen hebben ze begeerd. Toen hebben ze uitgezien. Maar hun schuld werd dagelijks groter. En het bloed van stieren en bokken kon hun ziel van verderf niet bevrijden. En toen ze in Kanaan kwamen, ach, toen was het toch nog de hemel niet. Toen was het toch nog maar een land waar ze elke keer moesten schreien en wenen vanwege hun zon. Waar Midian niet en Kanaan niet beurtelings toesloegen. Toen was het beste nog maar uitnemen. Het uitnemendste was nog maar moeite en verdriet. Zo was het onder het Oude Testament. Hè. Maar Johannes zegt, hij is vol van waarheid. Hij is het lam zelf. Hij is het altaar zelf. Hij is Kanaan zelf. Hij belooft niet alleen het land, maar hij doet u ook het land binnen gaan. Want die zijn heerlijkheid ziet die zalig. Die zet zijn voeten in de eeuwige poorten van Gods gerechtigheid. En die wandelt reeds op de gouden straat. Die Jezus ziet met een gebroken hart. Die Jezus ziet met een verloren leven. Die Jezus ziet uit de smart van zijn leven. Die Jezus ziet als de door God gegeven verlosser. Die is zalig. Die smaakt die heerlijkheid. Waarvan Johannes zegt, we hebben het gezien. Een heerlijkheid ver. Ver boven alles wat de wereld ons te bieden heeft. Een heerlijkheid als des enige geboren van de Vader. En vol. Vol van genade. En vol van waarheid is trouw. Al wat hij ooit beval, nog. Vol van waarheid komt. Het is geen waar u te verlaten op dat woord der zaligheid. Het is slechts kinderlijk gehoorzaam. O, u mocht op dit kerstfeest is niet blij zijn. U mocht eens met uw verdorven leven voort blijven tobben zonder hem. U mocht eens op dit kerstfeest aan de kribbe voorbij gaan. En zeggen, het is toch niet voor mij. Dan maakt ge andermaal God tot de leugenaar. Die zij vervloekt. Die op dit kerstfeest Jezus niet ziet. Die zij vervloekt. Die op dit kerstfeest niet gelooft. Dat hij vol is van genade. En vol van waarheid. Die zij vervloekt. Die onze Heer Jezus Christus. Op dit kerstfeest niet lief heeft. Die zij vervloekt. Johannes zegt. Wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Wie dan ook zijn ogen voor deze wereld, voor deze heerlijkheid mogen slaan, om nog langer in deze wereld rond te dolen. Hij zei gewaarschuwd, buiten Jezus geen zaligheid. Dit is het kerstfeest, waarop Jezus zegt, tabernakel onder u. Kom tot mij, en uw ziel zal leven. Alle gij die vermoeid en belast zijt, kom. Koop ten neer, zonder geld en zonder prijs. Wijn en melk, waarom weegt gij de geld uit? Voor hetgeen dat geen brood is en uw arbeid. Voor hetgeen dat niet verzadigen kan. Hoort dan dachtelijk naar mij en eet het goede. En laat uw ziel in wettigheid zich verlustigen. Amen. Heren, dat hebben de herders ervaren, dat heeft Simeon ervaren, dat heeft Anna ervaren, dat hebben de wijzen uit het oosten ervaren. Ze zijn zalig geweest van het zien van de heerlijkheid des Heren. En ze hebben geloofd dat u vol was van genade en vol van waarheid, en ze hebben gehuppeld van zielenvreugd. Heren, laat ook zo het kerstfeest in ons hart geboren worden, opdat onze ziel zich verlaten mocht op het kerstfeest. Jezus Christus, het woord, onder ons gewoond, opdat de glans van die heerlijkheid ook onze ziel zou opheffen en zou doen hopen om straks met uw vernieuwde kerk, met uw ganse gemeente, niet meer rond de kribben, maar rond de troon, u eeuwig te danken, omdat ge in de kribben gekomen zijt. uw heerlijkheid te zien. Niet meer door de doeken, niet meer vanaf het kruis, maar uw heerlijkheid te aanschouwen. In die heerlijkheid waarmee gij nu bekleed zijt, die gij had eer de wereld was. Laat het evangelie daartoe in onze harten mogen binnengaan, als we nog buiten zijn zonder God en zonder Christus, dat we dan geen rust meer hebben zouden. Dat we de dag niet durfden uitgaan. Dat we heden zouden komen met haast. Om te zoeken. Om te vinden. Het kind in de kribbe. We bidden het u. We bidden het u. Omdat ge vol zijt van genade. En vol zijt van waarheid. Om Jezus wil. Amen.
De slotzang der gemeente is uit Psalm 98, het derde vers. Doe bij uw harp de psalmen horen, uw juichstem geeft den Heere dank. Laat klinken door uw tempelkoren trompetten en bazuingeklank. Dat Herenhuis van vreugde druisen voor Israëls grote opperheer. De zee met haar volheid bruisen, de ganse wereld geef hem eer. Derde vers van Psalm 98.
De zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van den Heiligen Geest, zij met u allen.